nemen. Ik zal... Oh, je hebt hem al. Vader, dank u, Heer, dat u onze vader bent. En dat u ook door Wim heen uzelf bekend gaat maken, Heer. Op een nieuwe manier bid ik, Heer, dat we zullen ontdekken wie u bent. Dank u dat u door Wim heen spreekt, Heer. Het woord dat hij heeft voorbereid, Heer, komt van u. En zo willen we het ook ontvangen. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Wat leuk om jullie weer te zien. Al moet ik zeggen dat ik de laatste weken vaker de Bereanen weer zie. Maar dat voelt steeds weer als een feest, kan ik wel zeggen. Ik kwam vanmorgen hier binnen en ik had gelijk wel even een hele leuke ervaring. Er kwam een jonge dame, ik denk van een jaar of acht, naar mij toe. En die zei van, gaat u vanmorgen spreken? Ik zeg, ja, maar hoe weet je dat? Nou, u ziet er zo netjes uit. En als ik zo rondkijk, ben ik volgens mij de enige hier met een colbert aan. Ja, er moet toch een beetje verschil zijn. Of zijn er nog meer mensen met een colbert? Lotgenoten. Ja, oké. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan vanmorgen nadenken over een denk ik, heel mooi thema. Je ziet het al staan, ja, over Gods bewogen vaderhart. En ik wil dat gaan doen vanuit Lucas 11, vanuit het gedeelte van Lucas 11, waarin we een verkorte versie vinden van het Onze Vader, het gebed dat Jezus op een dag leerde aan zijn discipelen. En dat wordt als volgt ingeleid, Lucas 11, vers 1. En het gebeurde toen hij, Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Laat me maar even op vers 1 staan, want daar wil ik gelijk even wat over zeggen. Want het is eigenlijk best wel heel apart wat hier gebeurt. Joodse mannen die naar een Joodse rabbi toe gaan met de vraag, Heer, wilt u ons leren bidden? Want als Joodse mannen hadden ze juist geleerd om te bidden. Ze hadden dat thuis geleerd, ze hadden dat in de synagoge geleerd. Ze hadden allerlei gebeden geleerd uit hun hoofd. Een gebed voor de ochtend, een gebed voor de avond, gebeden voor de maaltijd. Er was speciaal voor Pascha en voor Pinksteren en voor Loofhuttenfeest gebeden. Dus hun hoofden zaten vol met allemaal gebeden, druk op een knopje en er kwam een gebed uit. En toch hier de vraag, Heer, leer ons bidden. En als we het goed lezen, dan is deze vraag een reactie op het feit dat ze zien, en ik denk dat ze erbij waren, dat Jezus ergens aan het bidden was. En ze zien in zijn gebed schijnbaar iets anders dan wat ze in de synagoge en dan wat ze thuis hadden geleerd. Ze zien in de manier waarop Jezus bidt een bepaalde vrijheid, een bepaalde kracht, ze zien intimiteit, intensiteit en vooral wat zo opvalt voor deze Joodse discipelen, ze horen Jezus bidden tot de Vader. En dat willen ze ook leren. Nou, Jezus die gaat gelijk in op hun verzoek en dan vinden we vanaf vers 2 inderdaad de verkorte versie van het Onze Vader. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Tot zover deze verkorte versie in het Matthäus-evangelie gaat het nog iets verder, maar hier stopt het bij Lucas 11. Waar het mij vanmorgen in het bijzonder om gaat, dat zijn die eerste woorden, die openingszin van dat gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Onze Vader in de hemel. En ik denk als ik dat zo zeg, dat dat voor ons, zeker voor onze evangelische oortjes, natuurlijk heel vertrouwd in de oren klinkt. We zijn ermee opgegroeid en heel veel liederen zingen we over Vader. En ik denk dat de meeste van jullie, als je begint met een gebed, dat je wellicht ook begint met te zeggen Vader in de hemel of alleen Vader. Het is voor ons zo vertrouwd en zo normaal dat we
denk ik, nauwelijks in de gaten hebben hoe revolutionair het is wat Jezus hier aan zijn discipelen leert. Besef even dat we hier te maken hebben met de eerste rabbi ever die zijn leerlingen God leert aan te spreken met vader. Dat deed hij zelf natuurlijk al, maar goed, hij was de zoon van de levende God. Dus dat is logisch dat hij zijn vader aanspreekt met vader. Maar dat je als Jood God gaat aanspreken als vader, dat hadden ze in de synagoge en thuis gewoon nog nooit geleerd. Ik geloof dat Jezus hier niet alleen aan zijn discipelen van toen, die 12, maar dat hij dat ook vandaag wil leren aan alle discipelen, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Hij wil ons leren hoe wij God mogen zien, hoe wij God mogen aanspreken, hoe we met hem omgaan en vooral wie en wat God voor ons wil zijn. In de allereerste plaats onze Vader in de hemel. Voordat ik deze openingswoorden van dit gebed verder ga uitwerken, en dan kom ik uit op het thema Gods bewogen vaderhart, mag ik je eerst vragen om eens even naar de vragen die nu worden getoond, een aantal persoonlijke vragen te kijken die te maken hebben met jouw relatie met God. Ga eens even voor deze spiegel staan en stel jezelf eens even deze vragen. Wie of wat is God voor mij? Hoe spreek ik hem aan? Hoe denk ik dat hij naar mij kijkt? Wat betekent het? Wat betekent God als vader voor mij? En wat is mijn beeld van een vader? En klopt dat met hoe God als vader is? Misschien moet je deze vragen gewoon eens meenemen in een eenzame boswandeling of zo. Of wat ook jouw plek is om tot rust en stilte te komen. Deze vragen. En misschien gaan ze nu even te snel. Nou, dan geef ik je de tip. Kijk er dan nog even op YouTube na en zet hem even op pauze. En dan kun je gewoon die vragen misschien even overnemen of een fotootje ervan maken. En dan kun je erover nadenken. En sowieso, ik zeg nu al dat ik aan het einde van deze spreek graag nog een keer op deze vragen terugkom. Wat ik met jullie wil doen is 7 kenmerken benoemen van onze Vader in de hemel. En bij sommigen zal ik wat langer en bij anderen wat korter stilstaan, maar 7 kenmerken van onze Vader. En de eerste, dat is dat onze Vader in de hemel een persoonlijke Vader is. Een persoonlijke Vader. Voor alle duidelijkheid, ik zei net even dat het voor de discipelen nieuw, revolutionair was, dat Jezus ze leerde om God als vader aan te spreken. Het is niet zo dat er in het Oude Testament nergens over God als vader wordt gesproken. We vinden in het Oude Testament heel concreet 3 teksten waarin God als vader wordt omschreven. Ik zal er 1 noemen uit Deuteronomium 32 vers 6. Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven. En zo zijn er nog 2 andere teksten, maar daarin gaat het wel steeds over God als de vader van het volk Israël, als de schepper van het volk Israël, maar niet bedoeld als een individuele, als een persoonlijke relatie met God en al helemaal niet bedoeld om hem zo aan te spreken. Dat deed een Jood niet. Sowieso, het uitspreken van de naam van God werd en nog steeds wordt door Joden zoveel mogelijk vermeden. Wat is de algemene naam van God? Yahweh, de ik ben die ik ben. Maar wat zeggen Joden? Meestal Hashem. En dat betekent heel eenvoudig de naam. Want de naam zelf, die durven ze eigenlijk niet uit te spreken. Dus God als vader aanspreken en hem ook als vader zien, zo met hem omgaan. Nou, je kunt je voorstellen, dat zat voor de Jood nou niet echt in het programma. En het was voor hen ook echt wel even opzienbarend dat ze Jezus steeds als ze hem hoorden bidden, ja, wij hoorden aanspreken als vader. En op een dag gaat het zelfs zover, dan heeft Jezus het over, heel persoonlijk, mijn vader, lezen we in Johannes. En weet je wat er gebeurt? Hij wordt ter plekke godslastering ten laste gelegd. Want als je zo over God spreekt, mijn vader, dan ga je echt even een paar strepen te ver. Is die wel eens opgevallen dat als Jezus in de evangelie spreekt over God, over Yahweh, dat hij eigenlijk bijna altijd spreekt over vader. In de vier evangeliën komen we dat maar liefst 160 keer tegen. Dat Jezus God aanspreekt als vader, waarvan 100 keer in het Johannesevangelie. Maar dat was niet alleen voor hem als zoon van de levende God. Nee, in het gebed dat hij zijn discipelen leert, geeft hij gelijk aan, al helemaal aan het begin, dat ook wij God als vader mogen aanspreken. En dat wordt bevestigd in wat Jezus zegt tijdens die korte ontmoeting met Maria Magdalena, net na zijn opstanding daar in die hoftuin. We lezen Johannes 20, vers 17, waarin hij tegen Maria Magdalena zegt: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Hoor je hoe persoonlijk het hier wordt? Het is uw vader, het is jouw vader, het is jouw vader in de hemel. En sterker nog, Jezus wil niet alleen zijn discipelen leren om God aan te spreken als vader. Wat was zijn missie? Waarom kwam hij naar deze aarde? Juist om ons de vader te openbaren. Om het hart van de vader, om Gods bewogend vaderhart aan ons te tonen. We lezen dat in Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Jezus is gekomen om ons het hart van de Vader te openbaren. In Johannes 14 spreekt Jezus met zijn discipelen tijdens die laatste maaltijd over het vaderhuis en over de vader waar hij naartoe gaat. En dan is op een gegeven moment een van de discipelen, Filippus, die een brandende vraag stelt. Johannes 14, vers 8. Laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei: ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? In alles wat Jezus deed, in alles wat hij zei, in alles wat hoe hij omging met mensen, hij liet steeds zien wie de Vader is, hoe het bewogen vaderhart van God eruit ziet. Als je dan doorleest in Johannes 14, dan laat hij vervolgens ook zien dat hij niet alleen gekomen is om de Vader te openbaren, maar ook om de weg naar de Vader te zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan voegt hij eraan toe: niemand komt tot de Vader dan door mij alleen. Dus even voor alle duidelijkheid, als we vanmorgen spreken over God als vader en dat je hem als vader mag aanroepen en zo met hem omgaan, dat is voorbehouden een exclusief voorrecht voor mensen die Jezus hebben aanvaard als de weg, de waarheid en het leven. En als je niet gelooft in de Heer Jezus en in zijn volbrachte werk, dan kun je God misschien wel aanspreken als vader, maar dan is hij niet je vader. Hij wordt je vader zodra je gelooft in de Heer Jezus Christus. Ik geloof zelfs zo dat als je hem hier in je leven niet leert kennen als je vader, dan zul je op een dag voor hem komen te staan en dan zul je hem leren kennen als je rechter. En dat is een heel ander verhaal. Dit is de ernst, dit is het zwart-witte van het evangelie. Of hij is je vader, of hij wordt je rechter. En dat staat of valt met je geloof in de Heer Jezus. Na de hemelvaart van Jezus wordt 10 dagen later de Heilige Geest uitgestort tijdens Pinksteren. De Heilige Geest woont in ons. En wat doet de Heilige Geest? Romeinen 8, vers 15. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. Het wordt hier nog persoonlijker. Het wordt hier nog intiemer, nog closer. We mogen zelfs Abba, Vader, tegen God zeggen. En Abba, dat was de manier en is nog steeds de manier waarop Joodse kinderen hun papa aanspreken. Abba betekent eigenlijk heel eenvoudig papa. Dus we mogen Vader, we mogen Abba, Vader zeggen tegen die grote heilige God. En deze Abba, deze Vader, die wil een persoonlijke relatie met ons hebben. En daarom nodigt hij ons uit om hem te zoeken met de belofte dat hij zich laat vinden, Jesaja 55. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden, roep hem aan terwijl hij nabij is. God is nabij, God is dichtbij. Zodra we hem zoeken, op dat moment komen we tot ontdekking hoe dichtbij hij al die tijd al was. Wat een heerlijke uitnodiging. om deze vader te zoeken en in een persoonlijke relatie met hem te leven. Hij is een Abba met wie we een persoonlijke relatie mogen hebben. We gaan naar een tweede kenmerk en die zal misschien wat verrassend voor je zijn. Onze Vader in de hemel, hij is ook een gezaghebbende vader. Ook dat moet gezegd worden. Net zoals een aardse vader gezag heeft, als het goed is, over zijn kinderen, zo heeft onze hemelse vader nog veel meer gezag over zijn kinderen. We lezen in nogal wat teksten, we gaan er straks eentje tegenkomen, waarin wordt gesproken over het vrezen van God. Dat heeft niets te maken met bang zijn voor God. Nee, dat heeft heel eenvoudig te maken met respect voor hem hebben. Hem gezag geven. Hem gehoorzaam willen zijn. Want wat is het volgende wat Jezus ons leert bidden? Het begint met onze Vader die in de hemelen is. En dan uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Met andere woorden, nu ik God als Vader heb leren kennen, wil ik ook dat zijn naam geheiligd wordt in mijn leven. Nu ik God als Vader heb leren kennen, wil ik dat zijn koninkrijk werkelijkheid wordt in mijn leven. Dat ik mijn eigen koninkrijkjes ga inleveren. We zongen net, ik leg mijn eigen koninkrijken opzij. Jawel. En dat is soms best lastig. En als ik God als de Vader heb leren kennen, dan gaat het niet meer om mijn wil, maar om zijn wil in mijn leven. God als Vader leren kennen, soms in de evangelische beleving kan dat soms veranderen in een soort oppervlakkigheid. Oh, God is mijn lieve papa en hij is zo lief, hij wordt nooit meer boos en ik mag alles doen waar ik zin in heb. En als ik een keer iets fout doe, ach, dat begrijpt hij wel, en dan kijkt hij allemaal door zijn vingers en zo. Wacht even, dat is niet het vaderbeeld dat de Bijbel ons geeft. Onze God, hij is ook een gezaghebbende vader en hij verlangt gehoorzaamheid van ons. We lezen in 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden voor alle duidelijkheid zijn geen zware last. Mag ik hier nog iets over lezen? Een paar versen uit Hebreeën 12 en dan lees ik dat even vanuit de basisbijbel voor. Even verder zonder commentaar. Hebreeën 12 vers 5b tot 7. Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd, mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door. Vers 6, want hij doet dat omdat hij van je houdt. En omdat je zijn kind bent geworden. God behandelt jullie dus als zijn kinderen. En elk kind wordt dan door zijn vader opgevoed en bestraft. En dan nog vers 10. Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaren zo goed mogelijk opgevoed, maar onze hemelse vader weet wat werkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als hij. Onze hemelse vader is een gezaghebbende vader die ons opvoedt en voor wie wij ontzag hebben. We gaan naar het derde toe. Onze Vader in de hemel, hij is ook een zorgzame vader. Dat is het volgende dat Jezus ons leert in het gebed. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Met andere woorden, we mogen de Vader vragen om ons ook te zegenen, gewoon in onze dagelijkse behoeften. Of het nou gaat om eten, om drinken, om kleding of om gezondheid of wat dan ook. Onze hemelse Vader is een zorgzame Vader. En in de bergrede laat Jezus ons heel mooi zien hoe dat in de praktijk uitwerkt. Matthäus 6, vers 26. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Toch? En iets verderop in vers 31 vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Daar houden wij ons niet mee bezig. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Hij is een zorgzame Vader. En dan volgt hij na die bekende oproep. Hè? Als we dit weten, zoek dan eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, dat komt allemaal wel goed. Hij is een zorgzame Vader. Hij is ook, het vierde, hij is een vergevende vader. Vorig jaar mei heb ik een preek gehouden over de kracht van vergeving. Over vergeving ontvangen en vergeving schenken. Die twee horen bij elkaar. Nou, dat vinden we ook terug in het volgende deel van het gebed. Lucas 11, vers 4. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. Vergeving. Wat een heerlijk kenmerk van het bewogen vaderhart van God. Onze Vader is een God die vergeeft al onze schuld, al onze zonden, al onze blunders, al onze koninkrijkjes, onze eigen wil, onze onwil. Hij vergeeft het. God is een God van vergeving. In Nehemia wordt het zo mooi onder woorden gebracht. Nehemia 9, vers 17. Maar u bent een God die vergeeft, die genadig is en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En u verliet hen, het gaat hier over het volk Israël, u verliet hen niet. Lieve mensen, wat we hier lezen, dit is het vaderhart van God. Proef eens de diepte van deze mooie woorden. Als je een röntgenfoto van Gods hart zou kunnen maken, dan zou de uitslag van de cardioloog zijn vergevingsgezind, genadig, barmhartig, geduldig en rijk. Dit is Gods vaderhart. In Jesaja 55 lezen we iets over de kwantiteit van Gods vergeving. Jesaja 55, vers 6. Het is een oproep aan de goddeloze man dat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Veelvuldig is voor mij veel in het kwadraat. God vergeeft veelvuldig. En in de NBV 21 staat het zo, God vergeeft ruimhartig. Dus met een ruim hart, met een ruim bewogen vaderhart wil God je vergeven. En misschien twijfel je wel eens voor jezelf. Zou God werkelijk mijn zonde vergeven? Ik heb zulke vreselijke dingen gedaan. En zo vaak, en het gaat telkens weer opnieuw mis. Dan mag je weten, maar God vergeeft veelvuldig. In het Nieuwe Testament zegt Jezus zo, 70 maal 7 maal. Ja, God wil wel dat we onze zonde belijden. Dat we toegeven. Heer, we hebben het verkeerd gedaan. Wilt u ons vergeven? Maar als we dat doen, dan wil God ons veelvuldig en ruimhartig vergeven. En weet je wat zo mooi is? Heel anders dan sommige aardse vaders wel eens doen. Als God eenmaal een zonde heeft gegeven in je leven, dan komt hij er nooit meer op terug. Bij God zijn er geen oude koeien in de sloot te vinden. En als ze er zijn, dan blijven ze daar. De vijfde. Hij is ook een beschermende vader. Dat was wat bij mij naar boven kwam toen ik de volgende zin uit het gebed las. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Met andere woorden, God, hij wil ons beschermen in alle verzoekingen waar we in ons leven mee te maken hebben. Hij wil ons beschermen voor het werk van de boze. Hij wil ons geestelijke bescherming geven. Hij wil als een muur rondom ons zijn, als een schild voor ons zijn, als een helm die we op ons hoofd mogen zetten. God, hij is onze beschermende vader. Maar die bescherming geldt voor alle terreinen van ons leven. Ik citeer vanmorgen nogal wat uit Jesaja. Volgens mij had Jesaja als oud-testamentische gelovige al heel veel ontdekt over het vaderhart van God. Want wat lezen we in Jesaja 41, vers 10? Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. We gaan naar de zesde. En dan kom ik heel dicht bij dat thema van deze morgen, Gods bewogen vaderhart. Het zesde is, hij is een bewogen vader. En als ik dit zo zeg, en in de voorbereiding merkte ik dat alleen al deze gedachte, dat God een bewogen vader is, mijn hart ook in beweging zet. Ik vind het zo ontroerend dat we een God hebben die bewogen is over ons leven. God is bewogen over deze wereld. God is bewogen over ieder mens van deze wereld. En hij ziet ze allemaal en hij kent ze allemaal. God is bewogen over zijn volk Israël. Ik ga je straks een tekst lezen waarin dat zo mooi naar voren komt. Maar God is ook bewogen over de nood van de Gazaanse mannen, vrouwen en kinderen. Ook dat raakt zijn bewogen vaderhart voor alle duidelijkheid. God is bewogen over zijn kerk. God is in het bijzonder bewogen over zijn vervolgde kerk. Dat raakt God zo tot in het diepst van zijn hart. Als hij ziet wat er soms met zijn kinderen wordt uitgehaald in deze wereld. En God is bewogen over jou en mijn leven. Met zijn hele hart is hij betrokken bij je leven. Hij kent je. Hij weet precies wat er in jouw leven in het verleden is gebeurd. Wat je misschien tot op de dag van vandaag nog achtervolgt. Hij weet wat er op dit moment in je leven speelt. Hij kent je. Niet is voor hem onbekend. Weet je wat zo mooi is? Je zult het bij God nooit meemaken. Dat je je hart uitstort voor God. Dat je iets aan hem vertelt. En dat God tegen je zegt van... Nou, dat is goed dat je dat even vertelt, want dat had ik nog niet gezien. God weet alles. En alles in ons leven raakt zijn bewogen vaderhart. Ik vond het heel moeilijk kiezen. Maar uiteindelijk heb ik 4 teksten uitgekozen waarin we dat heerlijke bewogen vaderhart als het ware even helemaal open zien gaan. De eerste is Jesaja 43 vers 4a. En voel even de trilling van Gods bewogen vaderhart. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik houd zoveel van je. Dit is bewogenheid van God. Of wat dacht je van die mooie woorden uit Psalm 103? Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Hier heb je dat woord vrezen. Als je de Heer vreest, dan ontfermt hij zich over jouw leven, zoals een vader, als het goed is, zich ontfermt over zijn kinderen. Misschien wel het diepste inkijkje in het vaderhart van God vinden we in Hosea 11 vers 8. Waar God op het punt staat zijn steeds weer overspelige volk te vernietigen. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan spreekt zijn bewogen vaderhart. En kijk eens mee wat God dan zegt. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboim? Het waren 2 zussensteden van Sodom en Gomorra die ook werden verwoest. En dan deze zin. Dit is echt de diepte van Gods vaderhart. Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Wow. Misschien is de volgende tekst een nog dieper inkijkje in het bewogen vaderhart van God. Ik ga je 1 tekst noemen vanuit de gelijkenis van de verloren zoon, die ik altijd liever noem de gelijkenis van de wachtende vader. In Lucas 15 vers 20 lezen we, en hij, de jongste zoon, die zat er bij de varkens en die zat helemaal onder de troep en zo, en hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Wow. Dit is onze Vader in de hemel ten voeten uit. En dan de laatste, de 7e. Onze Vader in de hemel, hij is een hemelse vader. En dan kom ik weer terug bij waar we mee begonnen. Dat die eerste zin uit het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Wanneer u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt. Als ik zeg hij is een hemelse vader, dan zeg ik dat om steeds duidelijk te maken dat hij dus niet een aardse vader is. En dus ook niet als een aardse vader is. Ik hoop dat je een vader hebt... of hebt gehad, die heel veel lijkt of leek op jouw hemelse vader, en dat je van huis uit een gezond vaderbeeld mee hebt gekregen. Maar weet je, zelfs als je de allerbeste vader van de hele wereld hebt of hebt gehad, hij was geen volmaakte vader. Hij had zijn fouten. Hoe anders is dat voor onze hemelse vader? We lezen Mattheüs 5 vers 48. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Weet je wat het probleem is? Dat we onze ervaringen met onze aardse vaders vaak heel bewust, onbewust projecteren op onze hemelse vader. En zeker als je bent opgegroeid met een afwezige vader, of met een autoritaire vader, of met een ontoegankelijke vader, of met een altijd boze vader, of misschien wel met een veel eisende, perfectionistische vader, om dan maar niet te spreken over vaders die hun kinderen fysiek of mentaal mishandelen, of hun dochters misbruiken. Ik schreef voor de BDM, voor de aankondiging van deze preek, deze zin. Hoe kunnen we een gezond en Bijbels vaderbeeld van God krijgen en waar nodig worden bevrijd en genezen van verwrongen vaderbeelden? Nou, sowieso door zoals vanmorgen vanuit de Bijbel te ontdekken wie onze hemelse vader, onze volmaakte hemelse vader is. Om te ontdekken dat deze vader volkomen betrouwbaar is, 100%. Dat hij persoonlijk is, gezaghebbend, zorgzaam, vergevend, beschermend, bewogen en hemels volmaakt is. Ik begon de preek met deze vragen. Zullen we er nog eens even naar kijken? Over jouw relatie met God. Wie of wat is God voor mij? Hoe spreek ik hem aan? Hoe denk ik dat hij naar mij kijkt? Even met alles wat je nu gehoord hebt. Wat betekent God als vader voor mij? Wat is mijn beeld van een vader? En klopt het met hoe God als vader is? Ik wil je echt aanmoedigen om met deze vragen voor jezelf aan de slag te gaan. En als het nodig is om genezing en bevrijding te krijgen van verwrongen vaderbeelden, waardoor je die intieme relatie met God zo moeilijk vindt. Ik ken mensen. Ik hoorde pas nog iemand letterlijk zeggen, ik vind het zo moeilijk om dicht bij God te komen, want op een of andere manier vertrouw ik hem niet. Wat is dat heftig als je dat in je leven met je meedraagt. Zorg voor een gezond en Bijbels vaderbeeld van God door zelf het woord te lezen. Door misschien deze preek nog eens opnieuw te luisteren, misschien nog eens opnieuw te luisteren. Maar soms kan het ook nodig zijn en die gelegenheid is er straks om voor je te laten bidden, om gewoon je hart eens te luchten. Maar zorg ervoor dat je een gezond en Bijbels vaderbeeld krijgt. Ik heb mijzelf deze vragen niet alleen in de voorbereiding op deze preek gesteld, maar dit zijn vragen die misschien wel mijn leven lang hebben gespeeld. Ik was 17 toen ik God echt als mijn hemelse vader leerde kennen. Ik was opgegroeid met God als de rechtvaardige God, de toornende God, de God voor wie ik eigenlijk nogal bang was en met wie ik geen relatie wilde hebben. Maar op mijn 17e leerde ik hem kennen als mijn hemelse vader. Ik ben inmiddels zo'n 47 jaar verder. En mag ik je even heel kort laten zien wat ik de afgelopen 47 jaar heb mogen leren van mijn hemelse vader. Welke verschuiving in mijn leven heeft plaatsgevonden. Ik noem ze alleen maar, zonder verdere toelichting, misschien herken je ze. Mijn ontdekking van Gods hart. Van angst naar veiligheid. Van afwijzing naar aanvaarding. Van verlatenheid naar geborgenheid. Van afstand naar intimiteit. Van formeel, heel formeel, naar vertrouwd. En van religie naar relatie. Ik wens jou deze ontdekkingstocht ook zo toe. Mag ik afsluiten met een gebed? Uit Efesiërs 1, vers 17, en ik lees dat voor vanuit de Bijbel in gewone taal. Ik vraag dan aan God of hij jullie door de Heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus en hij is onze machtige Vader. Amen. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen uw woord mochten openen en aan de hand van dat bijzondere gebed dat u ons als uw discipel hebt geleerd, mochten nadenken over uw vaderhart, uw bewogen vaderhart en dat we mochten ontdekken wie u bent als vader. Heer, en wat zijn we dan dankbaar dat we u mogen kennen. Wat zijn we dan dankbaar dat u ons uzelf aan ons hebt geopenbaard. U bent niet ver weg in de hemel gebleven. Maar u bent naar ons toegekomen in uw Zoon, de Heer Jezus. En Heer Jezus, dank u wel dat u ons het hart van de Vader hebt geopenbaard. Dat u ons de diepste liefde en geborgenheid en bewogenheid van het hart van de Vader hebt laten zien. En meer dan dat, Heer Jezus, wij aanbidden u dat u voor ons ook de weg hebt geopend, zelfs de weg bent geworden naar het Vaderhart. En dat we door u nu mogen leven in een dagelijkse, persoonlijke gemeenschap met onze hemelse Vader. En als er hier vanmorgen mensen zijn die nog nooit de keuze hebben gemaakt om de Heer Jezus te aanvaarden als de weg, de waarheid en het leven. Ik wil je uitnodigen om vanmorgen die keuze te maken. Dan wil ik je nog een keer zeggen wat Jezus toen op die avond zei tegen zijn discipelen. Niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Ken je de Vader nog niet? Sta op zoals ooit de jongste zoon opstond. En ga op weg naar de Vader. Om te ontdekken dat die Vader al lang, ook voor jou persoonlijk, op de uitkijk staat. En ernaar verlangt om je te verwelkomen met een bewogen hart naar je uitkijkt. En als je bij hem komt, dan zal hij je omhelzen. Dan zal hij je aanvaarden als zijn zoon, als zijn dochter. Geloof in Jezus en word een kind van deze hemelse, volmaakte Vader. Heer, ik bid u voor de mensen die hier vanmorgen zijn, die zijn opgegroeid met vaders die het tegenovergestelde waren van een voorbeeld van de hemelse Vader. Mensen die worstelen met heel veel pijn. Met verwrongen vaderbeelden die misschien zelfs een diepe belemmering zijn om echt dat intieme leven met u te leven. Om echt u te kunnen vertrouwen, om jezelf echt aan u over te kunnen geven. Vader, we bidden u om genezing, om herstel. Gewoon op deze momenten dat u de wonden aanraakt. En dat u zicht geeft, dat we het mogen zien, dat we het mogen pakken wie u bent. En dat u zo anders bent, zo hoog verheven. Heer, raak ons aan door uw geest op dit moment op de plekken in ons leven, diep in ons hart. Misschien wel heel diep verborgen voor anderen, maar u ziet het. En genees ons en herstel ons. Wil u ook bidden voor alle vaders onder ons? Help ons om een vader te zijn, waarin onze kinderen iets mogen zien van de hemelse Vader. En we belijden u dat we daarin zo vaak tekortschieten. Maar help ons om een goede vader te zijn. En daarin uw hart steeds te openbaren. En dat bidden u ook voor de moeders. We mogen samen als vaders en moeders iets weer spiegelen van uw hart. Help ons om zo te zijn voor onze kinderen. En als we zelf vaders en moeders hebben gehad die dat niet hebben laten zien. Heer, geef dat we daarin zelf ook andere keuzes mogen maken. Heer, ook voor degene die geen vader, geen moeder zijn. U roept ons ook op om geestelijke vaders en moeders te zijn. Help ons om zo ook in de gemeente te staan. Om er te zijn voor de ander. En in alles uw vaderhart te weerspiegelen. We bidden u zo om uw zegen. Over een gezegende uitwerking van dit woord. Dat het ons mag helpen. Om te zien zoals u werkelijk bent. U bent onze machtige Vader. Halleluja. Amen.